Op deze zondag na Pasen wordt Gods woord bediend vanuit een paar woorden, de slotwoorden vormen van 1 Timotheus 1 vers 1. Dat lezen we in Gods woord. 1 Timotheus 1 vers 1. Christus, de Heere Jezus Christus, die onze hoop is. Die onze hoop is. Het thema waaronder Gods woord wordt verkondigd is Christus, onze hoop. We letten op twee dingen. Allereerst de plaats op Christus die onze hoop is. En in de tweede plaats ons hopen op Christus. Christus die onze hoop is. En ons hopen op Christus. Jullie hoopten vanmorgen hier te kunnen zijn. Dat zeg je soms tegen elkaar. En je bent soms ook heel dankbaar als je erachter mag komen dat die hoop ook niet beschaamd is uitgekomen. Ik denk dat het woord hopen ook wel een bijzondere klank heeft gekregen in de familie Lichthart en de familie De Bruin. Met alles wat er in de achterliggende periode gebeurd is rondom grootvader Lichthart en grootvader De Bruin. Dan krijgt zo'n woord hopen opeens een hele andere klank. Dan kan het gebeuren dat je tegen elkaar zegt, we hopen elkaar straks weer te zien. En in die hoop klinkt dan ook veel onzekerheid en ook angst door. Het geeft tegelijkertijd ook weer, gemeente, hoe ons leven in elkaar steekt. Broos en kwetsbaar dat we zijn, mensen op weg gereisd naar de eeuwigheid. We zingen het wel eens met regelmaat ook in de kerk. Het is een handbreed ons leven gesteld. Nou, als je dan dat woordje hopen gebruikt, we hopen elkaar weer te zien, dan besef je ook hoe dicht het bij elkaar ligt. Hoop kan zo omslaan in verdriet en in nooit meer. Op zo'n manier wordt trouwens ook van het woord hopen gebruikt in Gods woord. Ook Paulus, hij verwoordt dat ook trouwens in deze brief aan Timotheus. De eerste brief van morgen en de tweede brief vanavond. Waar hij meer dan eens de wens uitspreekt dat hij ook Timotheus hoopt weer te zien. En met het oog op die ontmoeting ook allerlei aanwijzingen en praktische tips geeft. Ook heel concreet en praktisch vraagt hij aan Timotheus om op enig moment zijn winterkleding mee te nemen voor Paulus. Omdat de winter in aantocht is. Of Timotheus daar ook even voor wil zorgen als we elkaar weer hopen te ontmoeten. Die onzekere klank klinkt dus ook door in Gods woord. En de Heere zegt daarom ook in de schriften dat wanneer wij dat uitspreken, we er tegelijkertijd dan ook maar bij moeten zeggen, zo de Heere wil. En wij leven. Hopen we elkaar weer te zien. Doe dat ook maar gewoon in een afspraak. Zo de Heere wil. En we leven. Bij leven en welzijn. Hopen we elkaar weer te zien. De Bijbel wordt niet alleen op zo'n manier omgegaan met het woord hoop. In de Bijbel leeft daarnaast ook verwachting voor de toekomst. En dat is ook heel menselijk. Dat leeft ook onder ons. Er zijn verschillende jongeren die zich opmaken voor het examen in de komende weken. En die hopen te slagen. En afhankelijk van het gemiddelde op je cijferlijst klinkt dat natuurlijk ook door in het woordje hopen. Of je bent er bijna al zeker van dat je mag slagen omdat je er goed voor staat. Of je moet misschien nog wel een tandje bijzetten en hoop je te slagen met de hakken over de sloot. Daarnaast leeft in Gods woord ook de verwachting naar de toekomst toe. En ook dat staat dicht bij ons dagelijks leven. Jij hoopt straks een baan te krijgen. En je hoopt carrière te maken. En je hoopt te trouwen. En je hoopt kinderen te krijgen. Je hoopt oud te worden. En ook onder onze ouderen leeft ook nog steeds vaak die verwachting van hopen. Ik denk dat het tekort door de bocht is, gemeente, wat ik in de achterliggende week tegenkwam ergens een uitspraak van een geleerd iemand die zei, als de hoop uit het leven vervalt, houdt het leven op te leven. Dat gaat te snel. Maar het geeft wel iets aan dat wij leven vanuit de hoop. Toekomstverwachting. Ook dat leeft trouwens in de Bijbel. Niet alleen bij bekeerde mensen, maar ook bij onbekeerde mensen. De verlangen om vooruit te kunnen en te mogen komen in het leven. En ook dat is iets wat de Heere in ons heeft gelegd. Iets van zijn scheppingsgaven, dat wij mensen vooruit willen en ook kunnen komen, afhankelijk van de gaven die God ons heeft geschonken. Wat is dat een zeeg? Als je dat al op jonge leeftijd terug mag zien, ook bij de kinderen, dat ze vooruit willen gaan in het leven. En dat de ontwikkeling niet stopt. En de Heere zei die ouders nabij, die zware zorg en verantwoordelijkheid wel hebben, om voor een kind te zorgen dat niet verder kan ontwikkelen. De Bijbel heeft trouwens ook een andere verwachting en hoop, namelijk de hoop op de toekomst die de Heere heeft weggelegd voor degenen die hem mogen vrezen. Hoop om in de hemel te komen, daar waar God is. Dat verlangen klinkt al in het Oude Testament. En het waaiert uit in de hele schrift, vooral in het Nieuwe Testament. De hoop die niet alleen leeft in het hart van Gods kerk en Gods kinderen, maar tegelijkertijd ook leeft in de schepping. Ik denk aan de woorden van Paulus in Romeinen. Romeinen 8. Waar hij zegt dat de hele schepping zucht als in barensnood is tot nu toe, verwachtende de verlossing van het lichaam van Gods kerk en kinderen op hoop dat wij ook zalig zullen worden en met Gods kerk zullen delen in de herschepping, de vernieuwing van alle dingen. En tegelijkertijd, wat ook opvalt in de Bijbel, is als de Heer het woordje hoop gebruikt, dat dat niet alleen gericht is op datgene wat de Heer heeft weggelegd naar de toekomst toe, maar dat het ook altijd verbonden is met de Heer zelf. We zongen dat trouwens ook bijvoorbeeld met de woorden van Psalm 42, de hoop op God, op de Heer. En ook dat komt terug in het Nieuwe Testament. De hoop op de Heer, dat Hij het zal maken, ook naar de toekomst toe. En dat Hij zijn werk ook zal voleinden. Er is maar één plaats in het Nieuwe Testament waar de hoop direct samenvalt met Gods Zoon. En dat is de tekst van vanmorgen. Christus, onze hoop. Je moet het eigenlijk scherper lezen. Christus is gelijk hoop. Haal je hoop weg uit de tekst van vanmorgen. Dan haal je die drie namen weg. De Heere, Jezus, Christus. Hoop is dus voor Paulus hier in 1 Timotheus 1 geen toekomstverwachting. Ook niet iets van Gods werk dat de Heere weggelegd heeft in de toekomst. Maar hoop is voor Paulus op dit moment een persoon. Een levend iemand. Hij is mijn hoop, zo wil Paulus zeggen. Daarmee zit er niet alleen de toon van deze brief, we zullen dat zo meteen ook zien, hoe dat terugkomt in deze brief, de aanhef waarmee Paulus deze brief begint. Hij zet daarmee dus de toon voor deze brief. Het zegt ook alles over de manier waarop Paulus onder leiding van de Heilige Geest Christus naar voren wil brengen in deze tekst. Haal je de hoop weg, dan haal je Christus weg. Waarom is dit voor Paulus één en hetzelfde? Hoop is Christus en Christus is hoop. Wel, daarmee staat of valt alles. Niet alleen de toekomst van Paulus, maar ook het werk van Paulus. En het werk van Timotheus, aan wie hij deze brief schrijft. Die in zijn voetspoor hem zal volgen. En Paulus voelt ook aan dat hij de fakkel over zal geven aan deze jonge man, die nog maar op jonge leeftijd al zo'n belangrijke plaats heeft ingenomen in het koninkrijk van God. Het is alsof Paulus wil zeggen, Timotheus, met deze persoon, met Christus Jezus de Heer, staat of valt alles. Hij is onze hoop. Laten we maar op een heel eenvoudige wijze gaan kijken vanmorgen, gemeente, hoe Paulus dat ook uitwerkt. En dat is aan de hand van de drie namen. De drie namen die Paulus voortdurend gebruikt om de Zoon van God in wie hij is en wat hij heeft gedaan te omschrijven. Ik volg het maar heel even in de tekst. Er staat allereerst, als het gaat om die hoop, hij is onze Heere. Dat is de erenaam van Jezus uit Nazareth. Kyrios. Een naam die in het Nieuwe Testament gereserveerd wordt voor de opgestane vorst. Jezus uit Nazareth, die de dood heeft overwonnen, die het graf verslagen achter zich heeft gelaten, die triomferend over de hel en het graf, over de macht van de zonde en het ongeloof, terugkwam in de kring van zijn discipelen, om zijn overwinning te demonstreren, die zo is opgevaren naar de hemel, om daar alle eer en heerlijkheid voor zichzelf op te eisen, die als deze vorst een ereplaats heeft ontvangen aan de rechterhand van zijn vader. Daar heeft hij die naam gekregen, boven alle andere namen, de naam Heer. Het is alsof Paulus wil zeggen in het licht van die naam, Timotheus, voor wie moeten we nu eigenlijk nog bang zijn? Voor de hel? Die kop ligt vermorseld op Golgotha. Voor het graf? Dat is een gepasseerd station. Nu de Heere waarlijk is opgestaan. Voor de machten van de duisternis? Hij troont in hemelse heerlijkheid. Zit het aan de rechterhand van zijn hemelse vader. Hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen. Daarom kan hij onze hoop zijn. Hij kan het. Hij heeft het bewezen. Aan hem is gegeven alle macht. In hemel en op aarde. Daarom rust onze hoop ook in het volbrachte werk van Christus. En staat deze hoop niet te wankelen wanneer wij worden aangevochten? Begint deze hoop niet te schuiven wanneer wij ronddwalen in de nacht van aanvechting en strijd? Maar is deze hoop Christus. Hij is onze hoop. Hij kan het. De bewijs heeft hij niet alleen geleverd na zijn opstanding uit de doden. De bewijs heeft hij niet alleen verkondigd toen hij opvoer naar de hemel met die woorden op de lippen aan mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde. Het bewijs werd geleverd in de uitstorting van de Heilige Geest, toen Christus zijn belofte kwam te vervullen, dat na hem de trooster zal komen, die harten zal vervullen met de liefde van God in Christus en het woord de wereld in zal worden gestuurd. Hij kan het, Timotheus. Hij kan het niet alleen, laten we maar even kijken naar die tweede naam, gemeente. De naam Jezus. Ik heb dat al meer gezegd, als in de brieven van Paulus de naam Jezus valt, dan wil Paulus als het ware de schijnwerper verleggen van de hemel, daar waar de Heere is, naar het leven van Gods Zoon op aarde, zoals hij bekend stond onder de mens, als Jezus, de zoon van Jozef en Maria, opgegroeid in Nazareth. Paulus wil daarmee aangeven, hij is onze hoop, omdat hij ook in dit leven aanwezig is geweest. Van kribbe tot kruis heeft hij het leven geleefd. Hij weet niet alleen aan der lijve wat het leven inhoudt. Hij heeft ook het leven helemaal doorleefd, in al zijn facetten. En voortdurend vestigde hij zijn hoop op God. Tot in de angst en in de Godverlatenheid citeerde hij een van de psalmen waarin de hoop de boventoon voert. Psalm 22, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij is zo tot ons gekomen. Eerst naar boven kijken, Timotheus, de Heere, de opgestane en opgevaren levensvorst. En laten we dan van boven ook even naar beneden kijken om te zien wie hij is en wat voor leven hij achter zich heeft liggen. Hij kan het niet alleen, Timotheus. Hij wil het ook. Dat heeft hem bewogen om onder ons te komen. Opdat hij in zijn verschijning onder ons heel Gods werk zal openbaren. En in de omgang ook met ons mensen voortdurend zal bevestigen dat hij de persoon is die vertrouwen wekt. Zie hem daar eens handelen tijdens zijn opstanding uit de doden bij Maria Magdalena. Maria die opgezocht werd door de opgestane levensvorst die de weg kwijtgeraakt was in het leven. Die ronddwaalde op een plaats waar ze de levende Christus nooit meer zal vinden. Maar hij kwam naar haar toe. Hij wilde haar opzoeken. En hij vond haar ook en hij sprak tot haar met zijn eigen stem. Ze herkende hem. Hij wil het dus ook, Timotheus. Mensen die God zijn kwijtgeraakt. Ook na ontvangen genade, die verdwaald zijn in de strikken van aanvechting, ongeloof en twijfel, opzoeken op de plaats waar ze vast zijn gelopen. Hij weet ze te vinden, omdat hij de weg weet in ons leven. Hij kent de valkuilen. Hij weet van die doodlopende wegen waar hij Petrus vandaan moest halen. Hij laat zich ook leiden door een hart vol hertelijke bewogenheid. Was hij het niet die zei dat de schapen geslagen moesten worden? Nee, dat hij geslagen werd en dat die schapen wel zouden vluchten, maar als hij terug zou keren uit de dood, als die grote herder der schapen weer zijn kinderen bijeen zal vergaderen. Hij wil het, onze hoop zijn. Het is een eer te na, Timotheus. Wanneer hij dit niet zal bewijzen in ons leven. Dat hangt niet af van de kracht van jouw geloof, Timotheus. En dat is niet afhankelijk van de vraag of jij kan hopen op hem. Nee, het hangt af van zijn gewilligheid. Hij wil niets liever dan dat wankelende mens. Het twijfelende hart. Rust en houvast zouden vinden in de Heere Jezus Christus, onze hoop. Hij kan het, Timotheus, hij is de Heer. Hij wil het, Timotheus, hij is één van ons. En die derde naam zegt mij vanmorgen, kijk er maar even met me mee, Christus. Hij moet ook onze hoop zijn. Er is nog iets aan de hand, gemeente, in deze tekst. En het is uniek in het Nieuwe Testament dat hoop samenvalt met Christus. Een enkele keer wordt wel de hoop uitgesproken in Christus, Jezus, de hoop der heerlijkheid. Maar dan is dat een verwachting naar de toekomst toe, de heerlijkheid die God straks zal openbaren, wanneer hij alle dingen nieuw zal maken. Maar wanneer Paulus Timotheus heel concreet hier aanspreekt, dan moeten we niet luisteren naar een man die op leeftijd is gekomen, wier geestelijk leven gerijpt is en als het ware alles achter zich begint te laten, verrekijken van het geloof, aan de ogen van het geloof zet, om in Emmanuels land te blikken, dat te zien wat God als een erfenis voor zijn kinderen heeft weggelegd. En dat hij zo als het ware een getuigenis en een geestelijk testament wil achterlaten aan zijn jongere collega Timotheus. Timotheus, dit is mijn toekomstverwachting, Christus Jezus, mijn hoop. Nee, hij wil Timotheus bemoedigen, aansporen, hier en nu, daar in Efeze, waar Timotheus op dit moment aan het werk is. En uit deze brief valt op te maken dat Timotheus het daar niet zo breed heeft. Het wordt hem behoorlijk moeilijk gemaakt. Er wordt weggezegd als een jonge dominee die eigenlijk nu niet zoveel kennis van zaken heeft. Nou, begin maar in zo'n gemeente. Hij heeft te maken met tegenstanders en Paulus noemt ze bij name. Dat zijn niet de eerste, de beste die Paulus vervolgens naar voren haalt. Die spannen alles in om Timotheus het werk onmogelijk te maken. En ze hebben ook ervaring opgedaan daarmee toen Paulus ze tegenkwam in Efeze. Hij herinnert zich nog erg goed, Paulus, vandaar dat hij Timotheus hen niet alleen waarschuwt voor deze mens, Maar je proeft ook de zorg daarin doorklinken van deze geestelijke vader voor zijn jonge zoon Timotheus. En daarom wijst hij Timotheus op die hoop. Hier en nu, Timotheus. Hier en nu. Is hij niet alleen degene die het kan, de Heere die het wil, Jezus, maar hij moet ook onze hoop zijn. Want wat is nou het unieke in deze tekst? Het unieke is dat er ook iets bijzonders over God wordt gezegd. Wat je eigenlijk ook nooit tegenkomt in de schrift. Kijkt u maar even met me mee naar onze tekst. Er staat in vers 1, Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onze zaligmaker. En dat is eigenlijk een titel die alleen maar hoort bij Jezus, onze zaligmaker. Omdat hij ook zo heet. Hij zal zijn volk zalig maken. Zo wordt hij ook aangekondigd. U is heden geboren, de zaligmaker. Welk is in de stad van David. Zo wordt hij ook beschreven in de vier evangelie als de zaligmaker die predikend, goeddoende, rondtrekt onder het volk Israël. Heel ons menselijk bestaan op het oog heeft wanneer hij het koninkrijk der hemelen ontvouwt. Een boodschap dat niet alleen geadresseerd is op de ziel van zondaar, maar ook op het hele leven van zondaar. De wonderen die hij verricht, maakt hij duidelijk dat zalig maken betekent ook het herscheppen en vernieuwen van heel ons leven, ook ons lichaam. Alleen hier wordt het van God gezegd. God is onze zaligmaker. En je moet die uitdrukking dan verbinden met die derde naam, Christus. Hoe maakt God zalig? Nou, alleen door Christus. En daarom moet hij ook onze hoop zijn. Het staat of valt als het ware met Christus. Hoe kan God ons zalig maken, Timotheus? Buiten Christus om. Dat is toch de inhoud van jouw prediking, Timotheus, zoals dat ook van de mijne is. Ik wil niets anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd, maar Timotheus, wat betekent Christus nou voor jou? Prediken van het evangelie. Is hij ook jouw hoop? En leeft dat besef ook in jouw hart, dat ook jij zalig moet worden door Christus, jouw hoop? Hij kan het. De Heere, hij wil het, Jezus, en hij moet het, Christus. Het verwondert ons daarom ook niet, gemeente, dat er drie namen staan. De volheid van de hoop uit te tekenen aan de hand van wie Jezus is. Als de opgestane levensvorst, als een van ons, maar ook als de gezalfde van de Vader, bekwaam gemaakt door God zijn Vader om zalig te maken. Christus Jezus, onze hoop. Ik ga naar het tweede punt. Die combinatiegemeente van zalig maken aan de ene kant en hoop aan de andere kant werkt Paulus ook in deze brief verder uit. Let maar eens op, jongelui, als je een brief leest in het Nieuwe Testament, in de aanhef, worden vaak ook de belangrijkste thema's al benoemd. Je ziet er bijvoorbeeld in de grootste brief van het Nieuwe Testament, het boek Openbaring, brief van Christus aan zijn gemeente. En in de wijze waarop Johannes, die dan op Patmos is, beschrijft hoe Christus zich aan hem openbaart en hoe de Heer Jezus zichzelf vervolgens omschrijft in hoofdstuk 1 van Openbaring, vallen allerlei woorden, thema's en beelden die vervolgens worden uitgewerkt in het gehele boek. Let er maar eens op, als je de 7 brieven leest aan de gemeente van Klein-Azië, in de aanhef van elke brief wordt een woord of een uitdrukking van Jezus geciteerd uit Openbaring 1. Het waaiert als het ware, het zijpot als het ware, heel dit Bijbelboek, deze laatste brief, door. Nou, dat geldt ook voor de brieven van Paulus. Het is niet zomaar even een slag in de lucht, om het zomaar eens te zeggen. Een opmerking uit de losse pols, dat Paulus bij wijze van spreken denkt, ik ga een brief schrijven aan Timotheus en hoe zal ik deze brief beginnen, en er vervolgens niet meer op terugkomt. Nee, op meerdere plaatsen komt hij terug op die woorden zalig maken en hoop. En ik wil daarvan één vanmorgen lezen, ook vanwege de tijd. Ik kijk even met u naar hoofdstuk 4, vers 10. Waar Paulus dat uitwerkt. Wat betekent dat nou? Christus Jezus, onze hoop. Hij zegt dan, ik lees vanaf vers 9, dit is een getrouw woord. Hoofdstuk 4, en alle aanneming waardig. Want hiertoe arbeiden wij ook. En worden gesmaad, omdat wij gehoopt hebben op de levende God, die een behouder is, een zaligmaker is van alle mens, maar allermeest van het geloof, maar allermeest van de gelovigen. Letten we even op wat Paulus hier zegt. Wij worden gesmaad. Waarom dan, Paulus? Omdat je zo scherp bent in de prediking. Omdat je de Heere wil dienen op de plaats. Nee, dat is het niet, zou Paulus zeggen. Wij worden gesmaad omdat wij hopen op God. Daarmee komt vanmorgen het woord ook naar u en naar mij toe. Ons hopen op God, dat is alleen maar binnen de bedding, mag ik het eens zo zeggen, in de klankkast. Van aanvechting, smaad en hoop. Klankkastkinderen, er zijn hier verschillende kinderen in de gemeente die viool spelen. Nou, haal de klankkast van je viool weg. Dan heb je nog wel wat snaren, daar kun je misschien een geluidje mee maken. Maar niet die mooie, weemoedige en ook vrolijke klank die een viool stempelt en kenmerkt. Zo is het nu ook met de hoop. De hoop gaat altijd samen met smaad. Of concreter gezegd, aanvechting. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met alle verschillen die er dus zijn tussen Paulus aan de ene kant, een ervaren dienaar van de Heer die al zoveel heeft meegemaakt onderweg door het leven, en Timotheus die nog maar pas begonnen is in het ambtelijke werk in het Koninkrijk van God, raken die twee elkaar dus op dit punt. Ook als het gaat, zoals we vanavond zullen zien, in de verschillende wegen die de Heer met deze beide mensen is gegaan. Paulus opgegroeid aan de voeten van Gamaliel op een topuniversiteit in die dagen. Werd hij klaargestoomd om straks ook misschien wel in de toekomst een belangrijke positie te krijgen in Jeruzalem en lid te worden van het Sanhedrin. En hij zet ook alles op alles om carrière te kunnen maken. Daar leefde hij voor en daar leefde hij van. Maar in één keer werd hij neergeveld. Weggeslagen. En dat wat hij hoopte te worden viel in duig. Toen hij Christus Jezus ontmoette onderweg naar Damascus. En dan tegenover Timotheus. Die bij wijze van spreken met de paplepel ingegoten kreeg. De liefde tot de Heer en de dienst van de Heer. Die op de schoot van zijn oma en aan de hand van zijn moeder de Heer leerde dienen. Twee totaal verschillende wegen, ja, die elkaar treffen op dit punt. Wij, zegt Paulus Timotheus, wij worden gesmaad, jij en ik. Omdat we hoop hebben op God. Ik wil zomaar even wat lijnen gaan trekken vanmorgen, gemeente. Ik hoop dat u vanmorgen zit te luisteren in de eerste plaats. Vanuit de houding, ken ik nou die hoop? En laten we die vraag dan ook even heel concreet gaan stellen vanmorgen aan de hand van de tekst. Ken ik Christus, die de hoop is? Je kan heel veel hoop hebben. Ook op het terrein van de godsdienst. Maar wat als je Christus niet hebt? Ja, dan is je hoop ijdel, leeg. Ziet u nou ook hoe belangrijk het is dat Paulus deze hoop omschrijft aan de hand van die drie namen? Hij kan jouw hoop zijn. Omdat hij alleen in staat is om alles uit je handen weg te slagen als de opgestane levensvorst. Hij is bekleed met macht en heerschappij. En wanneer hij de weg baant voor zichzelf, plaats maakt voor zichzelf, dan demonstreert hij daarin ook dat hij de opgestane levenskoning is. Die ook triomfeert over de doodstaat van jouw leven. En zich niet laat terugdeinzen door het ongeloof dat huist in jouw hart. Als je nog vanmorgen luistert in de kerk en die vraag komt naar je toe. Heb je die hoop? Heb je Christus? Je moet zeggen nee. Dan zou ik allereerst tegen jou zeggen, laat dan ook werkelijk alle hoop maar eens varen. En begin ook maar eens te wanhopen. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Te wanhopen aan al die dingen waar je misschien tot hiertoe je houvast in vindt. Om maar buiten de persoonlijke kennis van Christus te blijven. Van die worsteling om buiten Christus te blijven, gemeente, mogen wij geen weggetje maken. Omdat het woord van God dat neerzet als ongeloof, verzet. Tegelijkertijd zeg ik tegenover u ook vanmorgen als dienstknecht van deze zaligmaker. Wat is het eigenlijk ook, vergun me dat ik het zo zeg, gemeente, maar dan even op de man af. Wat is het toch eigenlijk ook een kleinzielig gedrag, vindt u niet? Om je te verzetten tegen iemand die op dit moment zit aan de rechterhand van zijn vader. Je moet maar durven. Is dat geen blijk van hoogmoed? Is dat geen miskenning van alles wat hij heeft gedaan? Maar hij wil het ook. Ook jouw hoop worden. Omdat het zijn naam is. Hij wil niets liever dan zalig maken. En ook niet vanmorgen u. Wanneer je zo ziet in de kerk. Is hij degene die je leven in ogenschouw neemt. En de nood van je leven pelt tot op de bodem van je bestaan. En laat het je vanmorgen ook verkondigen. Laat je nou eens zalig maken door deze Christus. Er gaat hier ook niet een geweldige troost in schuil, gemeente. Juist ook voor mensen die de Heere mogen vrezen. Dat bij alle verschillende gangen die de Heere met zijn kinderen houdt. En bij allerlei verschillende oefeningen die er kunnen zijn. Wat de een onderscheidt van de ander. Ze elkaar hierin vinden, juist in die aanvechting, steeds dichter aangedrongen te mogen worden op de Heere Jezus Christus, onze hoop. Wat betekent dat? Hopen op Christus. Dat betekent dat de hoop afhankelijk is van Christus. Hij is onze hoop, zegt Paulus met klem. Hij is onze hoop. Niet ik hoop op hem. Nee, hij is onze hoop. Ook al zie ik er helemaal niets van Timotheus op dit moment. En ook al heb jij het daar zo moeilijk in de gemeente van Efees. En ook al moet je voortdurend vechten tegen de bierkaai. En heb je het gevoel dat het allemaal te vergeefs is. Laat het maar gebeuren. Dat zegt nog helemaal niets over de Heere Jezus Christus. Hij is onze hoop. Ziet u wat voor rust er hieruit gaat? En dat deze hoop dus ook echt hoop is. Vaste ankergrond van de ziel, zegt een van die andere nieuwtestamentische schrijvers. Jezus, die het voorhangsel binnen is gegaan. Om niet alleen de anker van de hoop mee te nemen het binnenste heiligdom in, maar mijn ziel dus ook zo te verankeren in God. In dat heiligdom. Daarom kan er ook gezongen worden, in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. En daarom kan ook Timotheus in Efeze gewoon het werk doen, niet omdat hij daarin van mensen afhankelijk is en gesteund wordt door een aantal getrouwen om hem heen, die mogen er misschien ook wel zijn, maar omdat Paulus tegen Timotheus zegt, hij is onze hoop, Timotheus. Hij is het. Al lag de wereld je weg. Al zit een godsdienstje op de hielen. Hij is het gewoon. En hij blijft het ook. Hij wekt dus ook die hoop. Iedere keer weer opnieuw, zo wil Paulus zeggen. Kijk u maar even met me mee naar dat ene woordje in deze tekst. Daar staat. En van de Heere Jezus Christus die onze hoop is. Hij zegt niet, Paulus, tegen Timotheus, hij moet onze hoop worden, of soms bij tijd en wijlen mag ik geloven dat hij onze hoop is. Nee, hij is onze hoop. Gisteren was hij onze hoop, nu is hij onze hoop, morgen is hij ons, omdat hij boven is. En daar verandert niets meer aan. En daarom is hij onze hoop. Tegenwoordige tijd. Om als het ware tegen Timotheus te zeggen, Timotheus, als je deze brief nou gelezen hebt, stop hem niet in de papierversnipperaar. Leg hem even niet weg bij het oud papier. Nee, als je over 2 of 3 maanden weer met alles aan de grond zit en geen gat er meer in ziet en door de twijfel overmand wordt en door het ongeloof weer naar beneden wordt gehaald, kijk dan even naar dat woordje is. Hij is onze hoop. Al zie je er niets van. Juist dan is het waar. Want hij is het. Is dat ook niet wat we nodig hebben in dit leven? Is onze hoop. Niet zoals wij het vaak gebruiken in 2018. Nou, als ik kom te overlijden, dan hoop ik een hoop des eeuwige levens te hebben. Nu maar nu ook op deze zondag naar Paas. Wanneer je misschien achter de Paasprediking staat en voor je gevoel nog steeds even donker door deze wereld gaat. En jezelf moet aanklagen bij God, Heere. Waarom zie ik er nou niet doorheen? Waarom geen licht vanuit uw woord over me weg? Waarom geen lichtpuntje in de inkzwarte nacht? Waarom geen zicht op u? Paulus zegt vanmorgen tegen u en mij. Mag ik het vanmorgen eens omdraaien, gemeente? Al blijft het altijd nacht in je leventje. Die paar jaar dat je hier bent, al blijft het altijd nacht. Hij is onze hoop. Zou God afhankelijk zijn van de wispelturigheid van ons hart? Zou God zich laten leiden door de wankelmoedigheid van ons geloof? Zou de Heere als het ware wachten op het moment dat er ruimte is in ons hart, omdat de deur weer heel voorzichtig open gaat naar hem toe? Nee, hij is onze hoop. Hoe krijg ik daar nou vanmorgen troost uit? Terwijl het misschien inkt, zwart en nacht in mijn ziel is. Dat is het laatste vanmorgen. We moeten toch nog even naar de tekst kijken. Dan wil ik hem nog één keer in zijn verband lezen. Er staat Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onze zaligmaker. En lees tegen de achtergrond van die woorden, onze zaligmaker voor de laatste keer nou eens dat woordje is. Dat woordje is hangt dus af van God, onze zaligmaker. Het is alsof Paulus tegen Timotheus wil zeggen, Timotheus, is dat niet wat we moeten leren op de leerschool van de Heilige Geest? Dat alles afhankelijk is van God. En dat we daarom die dichter van Psalm 42 en 43 eigenlijk ook steeds beter beginnen te begrijpen. Die man die zit daar ook ergens ver achteraf. Die vraagt zich ook, die stemmetjes gelijk hebben. Waar is nou die God die op jij, waar hij op jou houdt? Die worstelt ook met de vraag, heren, is het dan allemaal bedrog en ingebeeld? Toen ik vroeger in het verleden in die goede tijden meeging met uw kinderen naar de tempel om daar God groot te maken en te delen in de lof en de aanbidding aan u, de Heer, omdat u het ook waard bent. Hoe hervindt die dichter zich ook alweer van Psalm 42? Nou, niet omdat hij zichzelf moed begint in te praten en ook niet omdat hij wat hoop opklopt. Maar hij begint zijn psalm met de woorden, God van mijn leven. Wat maar eens in de taal van het Nieuwe Testament te zeggen. Psalm 42 begint met de belijdenis, God onze zaligmaker. Hij wekt die hoop. Omdat hij zo is. Hij wil het niet even zijn of even doen. Nee, hij is onze zaligmaker. En daarom is Christus onze hoop, Timotheus. Het hangt van God af. Zo zou het geloof zeggen of hij er is of niet. Maar Timotheus, het is Pasen geweest. De Heer is waarlijk opgestaan. En daarom is God er, onze zaligmaker. En daarom is er hoop, omdat de hoop Christus is. Amen.